Goedemiddag allemaal, broeders en zusters, gasten en luisteraars thuis en waar ook. En namens de kerkenraad heet ik u van harte welkom. En de kerkenraad maakt het volgende aan u bekend. In het gezin van broeder en zuster Bart en Gabrielle de Ruiter is op 17 april jongstleden een dochter geboren. Haar doop- en roepnaam is Renske. Ze wonen in Zuid-8. De kerkenraad maakt aan de gemeente bekend dat broeders Martin Siebert en zuster Caroline de Vos van plan zijn te trouwen. Ze willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. Dit zal, zo de Heer wil, gebeuren in een eredienst op vrijdag 23 april aanstaande om 14:30 in de Koepelkerk. In die dienst hoopt voor te gaan dominee Gert Hutten in Arnhem. Binnengekomen met de belijdenisattestatie van de gereformeerde kerk te Veenendaal West, zuster Marianne Teunis, Oude Kraan, 48, Noord 10. We heten hartelijk welkom in onze gemeente als gast dooprit Jo-Janneke van der Haven. Zij is de pleegdochter van de familie van der Haven. Zij woont aan de Groenhoeve 22 in de Schuitgraafwijk Zuid 10. In het vervolg op de talstelling en verkiezing van ambtsdragers van vorige week zondag deelde de kerkenraad u het volgende mee. Er is inmiddels duidelijkheid over de talstelling voor ouderling in gemeentedeel Noord. Er zijn 4 vacatures en 4 kandidaten. De kerkenraad heeft besloten deze 4 kandidaten te benoemen als ouderling, te weten de broeders Rutger van Eerde, Bram Melsen, Maarten Nijenboer en Jan Pauls. U bent reeds geïnformeerd over de uitslag van de verkiezingen van het gemeentedeel Zuid. De volgende broeders zijn verkozen en door de kerkenraad benoemd. Voor ouderling broeder Peter de Graaf en voor diaken broeder Fred Eesink, Dirk Ritsema en Erik Schupphoff. Voorts heeft de kerkenraad besloten de broeders die al eerder enkelvoudig zijn voorgedragen te benoemen. Dat zijn voor diaken en broeder Noord in Noord, broeder Auke Roorda, en voor jongeren ouderling broeder Hans Nijenhuis. Indien geen wettige bezwaren worden ingebracht, zal de bevestiging, zo de Heer wil, plaatsvinden op zondag 16 mei aanstaande. Vanmiddag gaat de Bijbelclub van groep 5-6 helaas niet door. De eerstvolgende keer is 16 mei. Dit omdat de meivakantie er nog tussen zit. Het thema is dan Koninklijke Jezus. De eerste collecte is bestemd voor de driehoek en de tweede collecte is bestemd voor Villa Klarendaal. Namens en vanmiddag gaat voor dominee Jan de Haan en namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Vanmiddag en volgende week zondagmiddag gaan we nog even verder met de betekenis van Pasen. Vanmiddag gaat het over Pasen en genade. Uit 1 Korinthe 15. Volgende week ook 1 Korinthe 15. Dan weet u dat vast. Ons eerste lied is opwekking 369 door uw genade, Vader. En na votum en groet zingen we op psalm 33 vers 8. Zend uw genade neer. Laten we gaan staan.
Thank you.
de troon van God beleiden we dat onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Deze Heer groet u, genade voor u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus en in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Laten we samen bidden. Die naam, Heere onze God, Vader dankzij Jezus Christus, die reputatie zo heilig, groot en goed. We hopen op u, op uw genade. En daar mogen we het vanmiddag over hebben, over iets wat eigenlijk heel bekend is, maar wat het ook nodig heeft om in onze levens te landen. Heer in de hemel, we bidden u, wilt u om Jezus wil en door uw Heilige Geest in ons midden zijn zoals u beloofd hebt. En wilt u in onze levens werken, zodat we, als we hier straks vandaan gaan, niet onveranderd gewoon hetzelfde zijn, maar mensen met uw evangelie bij ons. Een evangelie waar we wat mee kunnen in ons leven. Een evangelie van genade dat ons leert wat genade wil bewerken. Niet als een mooi woord, maar als een werkwoord. Heer, wees bij ons. Vervul ons allemaal met uzelf. En wilt u de zegen van uw naam, van uw reputatie over ons geven. Dat bidden we u. In Jezus' naam. Amen. Eén Korinthe 15 vanmiddag. We lezen daaruit vers 1 tot en met vers 14. 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met vers 14. Daar schrijft Paulus: broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen dat uw fundament is en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen, dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de schriften staat, dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de schriften staat, en dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de 12 leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk, van wie er enkele gestorven zijn, maar de meesten leven nu nog. Vervolgens is hij aan Jacobus verschenen en daarna aan alle apostelen. Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was. Want ik ben de minste van de apostelen. Ik ben de naam apostel niet waard, omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen. Niet op eigen kracht, maar dankzij Gods genade. Hoe dan ook, of zij het nu zijn of ik, wij verkondigen allemaal dezelfde boodschap, en door die boodschap bent u tot geloof gekomen. Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. Tot zover vanmiddag. We zingen nu opwekking 614. In het rijk van de dood is hij neergedaald, maar de steen van het graf is nu weggehaald. Jezus leeft, hij is opgestaan. Ik dank u voor uw genade, o Heer. Vanmiddag 1 Korinthe 15 vers 10 en vers 11. Vers 10. 1 Korinthe 15 vers 10. Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder gezocht dan alle andere apostelen. Niet op eigen kracht, maar dankzij Gods genade. Na de preek zingen we uit het liedboek, lied 487 vers 1 en 2. En we doen dat om het makkelijker te maken op de melodie van gezang 174. Maar let u op de muzici, dan hoort u het vanzelf. Dat is een hele bekende melodie. Dus liedboek 487 vers 1 en 2 op de melodie van gezang 174 straks na de preek. Broeders en zusters, Pasen, ja, ik wil het er toch nog weer over hebben. Want Pasen is iets dat je niet achter de rug kunt hebben. Pasen is eigenlijk iets dat niet voorbij kan gaan. En in deze brief van Paulus is dat wel heel duidelijk. Als Christus niet is opgewekt, als de doden niet opstaan, dan is de verkondiging zonder inhoud en is ons geloof zinloos. En dan zijn we ook vanmiddag wel heel interessant bezig, maar voor niks. Omgekeerd, als Christus wel is opgewekt, dan heeft ons geloof alle zin. Maar welke zin dan? Daarover vanmiddag. Pasen en genade. Het lijkt alsof het er zomaar even tussendoor komt, dat tiende vers, hè, wat Paulus schrijft over zichzelf en over de genade van God. Maar Pasen en genade horen blijkbaar bij elkaar. Misschien zouden wij het woord genade eerder verbinden aan Goede Vrijdag. Toen Christus stierf voor onze zonden. Toch hoort het bij allebei. Dus ook bij Pasen. En dat zit hem al in de betekenis van het woord genade. Dat was het eerste vanmiddag. Wat is genade? Als ik vroeger mijn broer letterlijk onder de knie had. Nou, mijn broertje. Als ik die onder de knie had, dan moest hij genade zeggen. En dat was zijn nederlaag. Maar het woord heeft eigenlijk twee lagen. In het Engels kun je dat weergeven met verschillende woorden. Mercy en grace. Mercy, dat is dit. Dat je niet krijgt wat je eigenlijk wel verdiend hebt. Je krijgt niet wat je wel hebt verdiend. Dat is mercy. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan de moordenaar aan het kruis. Of Romeinen 5, Christus is gestorven voor ons die toen nog schuldig waren. Toen we nog zondaars waren. Nou, zondaars moeten sterven. Maar dat krijgen we niet. Mercy. Het tweede woord, grace, drukt iets uit wat daar als tweede dimensie aan wordt toegevoegd. Het betekent, je krijgt wat je niet hebt verdiend. Dat krijg je wel. Wat je niet hebt verdiend. Het extra van bijvoorbeeld eerherstel. Of genezing van je schaamte. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan Lucas 15. Dat bekende verhaal over de verloren zoon. Hij krijgt het mooiste gewaad. Ring aan zijn vinger. Hij krijgt sandalen aan zijn voeten. Het gemeste kalf wordt klaargemaakt voor een feest. Hij krijgt wat hij niet heeft verdiend. En dat, grace, dat hoort bij Pasen. Het is aardig om voor jezelf eens na te gaan waar je het eerst aan denkt. Aan mercy of aan grace, als het over genade gaat. En wat het dan betekent in je denken over genade. Is dat vooral, je bent zondaar, oude mens. Maar dat wordt je niet toegerekend. Of is het eerherstel, genezing, nieuwe mens. Belangrijk voor je blikrichting in verhouding met God. En daarmee verbonden je zelfbeeld. Dat is het tweede vanmiddag. Wat doet genade? Grace. Wat doet genade? En daarover vijf dingen. En omdat het om vijf dingen gaat, dacht ik van laat ik maar een overkoepelend in elkaar zetten. Dan is het nog een beetje te volgen. Wat doet genade? Wat doet grace? Het eerste is dit. Genade verbreekt de banden die ons tot gevangenen maken van ons verleden. Van ons zelfbeeld. Het wordt ook altijd bepaald door ons verleden. Paulus was een mensenvervolger en een moordenaar. Niks minder hoor. En hij schrijft het hier, het misbaksel dat ik was. Want ik ben de minste van de apostelen. Ik ben de naam apostel niet waard omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. Paulus noemt het zonder het te verbloemen. Maar is hij er nou een gevangene van? Nee. Hij zit daar niet in vast. Maar daarover straks wat meer. Eerst nog dit. We zijn ook nogal eens geneigd onszelf te spiegelen in de ogen van anderen. En we lezen dan bijvoorbeeld veroordeling in hun ogen. Je moet eerst voldoen aan en dan. En zo kan een negatief zelfbeeld ontstaan en zich vastzetten in je leven. Een filosoof heeft eens gezegd. Zeg nooit, deze man is een dief. Maar zeg, hier is een man die heeft gestolen. Dat maakt wel verschillen. Niet dat je het omzeilt. Doet alsof er niks gebeurd is. Dat heeft met genade helemaal niks te maken. Kijk dan nog maar een keer goed naar het kruis van Goede Vrijdag. Dat was bepaald niet zand erover. We doen alsof er niks gebeurd is. Maar het verschil zit hem hierin. Of je iemand vastzet. In zijn schuld. Eens een dief, altijd een dief. Op die manier. Genade helpt ons om in te zien dat het een leugen is dat we een dief zijn. Paulus, hij noemt het, wat hij gedaan heeft. Maar Paulus is geen gevangene van dat verleden. Ook niet wat de mensen dan wel niet van hem zullen vinden. Als vroeger vervolger van de kerk. Hij was echt een moordenaar. Hij kent de genade van God. En genade noemt ons bij onze naam. Jezus zegt tegen je, jij bent veel meer dan een zondaar. Je bent mijn geliefde zoon en dochter. En dan kunnen we onder ogen zien dat we inderdaad verkeerde dingen hebben gedaan en doen. Maar dat we dankzij God daar niet in vast hoeven blijven te zitten. We zijn vergeven en kunnen van nu af aan worden wie we mogen zijn. Voor God. Dat was het eerste. Genade verbreekt de banden die ons tot gevangenen maken van het verleden. Tweede, genade helpt ons los te laten. Wij willen altijd vasthouden aan de dingen waarvan we denken dat ze belangrijk en absoluut noodzakelijk voor ons zijn. Paulus bijvoorbeeld worstelde met de traditie waar hij in stond. En het houvast dat het hem gaf. Hij had het aanzien van een farizeer. Dat was wel iemand. En hij wist precies waar hij zich aan had te houden. En Paulus die beschrijft zijn gevecht om dat alles los te laten in Romeinen 7. En dan komt hij te spreken over wat wil ik en wat doe ik. En daar komt hij niet uit. Hij komt er pas uit door de verlossing uit de dood, zijn dood, Pasen. Verlossing uit zijn dood door Jezus Christus. Jezus zegt, laat los. En je zult losgelaten worden. Bevrijd worden. Ja, wil je in je eigen gevangenis blijven, dan zal ook een geopende celdeur je niet helpen. Je moet willen en durven en leren loslaten. Ja, bij het loslaten moest ik weer denken, ik heb het verhaal al eens een keer eerder verteld, weer denken aan die militairen in Indonesië die apen gingen vangen door flessen buiten neer te leggen, daarin stukjes appel. En die apen die kwamen dan 's nachts, die staken hun poot in die fles, grepen de appel en probeerden hem dan weer uit te krijgen. En dat ging natuurlijk niet. En als je zo'n zware fles aan je poot hebt, dan kom je ook niet zo heel ver. Dus de volgende morgen konden die militairen die apen vangen. Waarom die mensen apen gingen vangen, vragen we niet. Ik snap er helemaal niets van, waarom je dat zou willen. Maar het zij zo. Wij zijn vaak net als die apen. We houden te veel dingen vast die we beschouwen als onze verworvenheid, onze verantwoordelijkheid, ons bezit, onze verplichtingen. Genade helpt ons dat los te laten. Ons verleden, onze zorgen, onze prestaties of tradities. Dat Heer Jezus de Heer is van mijn leven. Dat ik dat niet meer hoef te zijn. En anderen ook niet. En de dingen die er nu eenmaal gebeuren, evenmin. Dat leer je van genade. Het helpt je los te laten. We moeten het nog bespreken met Moderamen en met de kerkraad, maar ik vertel u het vast. Het is de bedoeling dat we volgend seizoen per maand, 1 week, helemaal niks hebben. Geen vergaderingen, niks. Het ligt eigenlijk een beetje aan tegen het idee van het Sabbatsjaar. Hè? We hebben dat zonder meer overboord gekeild. Maar de leer daarvan, de les daarvan, dat wordt hoog tijd denk ik dat we die weer terugkrijgen. Ik roep al een paar jaar als ik terugkom van zomervakantie, dat heeft er vast mee te maken, van zullen we dit jaar eens niet vergaderen? En dan worden ze, ik heb dat al 3 of 4 keer gedaan, daar word ik helemaal chagrijnig van. Maar de onderlegger daarvan is wel van, jongens, wat is nou van genade leven? Probeer je dat eens in te denken, dat Sabbatsjaar. En gewoon een jaar lang niks verbouwen. Dan moet je met durven, ja zeker, dan moet je durven. Dat God erin zal voorzien. Nou, we willen dat heel graag heel klein doen, door per maand 1 week niks te hebben staan. Gewoon helemaal niks. Leren van genade te leven. Los te laten. Eens kijken wat er gebeurt. 3. Wat doet genade nog meer? Genade ontmantelt onze verdedigingsmechanismen. Verdedigingsmechanismen waarmee we onszelf proberen te beschermen. Opeens horen we Paulus zeggen, misbaksel, minste van de apostelen. Hij heeft er geen behoefte aan om zich groter en sterker te maken dan die in werkelijkheid is. Hij hoeft niet van zich af te bijten. Het verdedigingsmechanisme van de ontkenning van de realiteit. En je sterker of groter voordoen, dat is het verdedigingsmechanisme van de verdringing. Paulus heeft geen behoefte aan verdediging. En hoe verdedigen mensen zich soms? Doordat ze zich terugtrekken. Ze sluiten zichzelf op. Ze trekken een muur op. En genade kan dat verdedigingsgedrag doorbreken. We kunnen het toegeven. Als we iets verkeerds doen. En je kunt je kwetsbaar opstellen. Want genade leert je dat je meer bent dan je fouten. Een nieuwe mens in Jezus Christus. Met hem opgestaan in een nieuw leven. Je krijgt wat je niet hebt verdiend. Grace. Vierde. Genade is de enige basis voor een gevoel, een gepast gevoel van eigenwaarde. Paulus deinst er niet voor terug om te zeggen dat hij meer gearbeid heeft dan al de andere apostelen. Maar wat is dan bijna je eerste, je automatische reactie? Toch dat je bij jezelf denkt, opschepper, waarom vertel je dit? Denk je soms dat wij lui zijn of zo? Of heb je de behoefte aan om jezelf omhoog te steken? Wij durven haast niet met eigen waarde om te gaan. En bij heel veel mensen is het er in de loop van hun leven ook wel uitgewerkt. Omdat je eerst maar eens moest voldoen aan. Voordat je liefde en waardering kon krijgen. We zeggen helaas makkelijker wat fout en verkeerd is dan iets dat goed is. We zijn geneigd om onze naaste te haten. Dat is inderdaad zo. Dat betekent, daar hoef ik geen speciale moeite voor te doen. Dat gaat als vanzelf. Met als gevolg dat we meestal bescheidenheid voorwenden. Omdat we bang zijn ons schouderklopje openlijk te tonen. Maar wat doet Paulus? Ik heb meer gewerkt dan al die anderen. Ik heb gezwoegd. Man. Ik ben wat ik ben. Door Gods genade. Hij kan vertellen wat hij allemaal bereikt heeft. Omdat hij weet dat het niet door hemzelf komt. Dat hij zoveel heeft gepresteerd. Maar door de genade van God. Maar die benoemt hij dan wel. Eigenlijk laat Paulus je hiermee weten, we mogen blij zijn met het goede dat we hebben gedaan. En we moeten God niet de eer onthouden die hem toekomt, door dat een beetje weg te wuiven. Ach ja joh, nee, valt wel mee joh. En dan voel je ook wel dat eigenwaarde eigenlijk niet meer zo'n geschikt woord is. Waarde, dat wel. Zeker, absoluut, beslist. Waarde. En dan, zeg maar, in dankbaarheid. Dankzij Gods genade, schrijft Paulus. Zo maakt God ook jou tot een prachtig mens met een heleboel gaven. En hij maakt je tot een unieke persoonlijkheid. Jij mag zo met Christus mee opstaan. Dat is de werkelijkheid van Pasen die jouw leven zinvol maakt. Want daar is Paulus hier steeds mee bezig. Hè? Vijf. Genade leert ons ook de kunst van het wachten. Paulus die is in dit hoofdstuk druk bezig om de mensen ervan te overtuigen dat Pasen echt is. Pasen toen en Pasen in jouw leven. Het is niet zinloos. Maar hij kan het er niet bij de mensen inhameren. Hij kan bij de mensen geen knop omzetten. Wat schrijft hij in vers 3? Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. Dat Christus voor onze zonde is gestorven, zoals in de schriften staat, dat hij begraven is, enzovoort, enzovoort. Maar daar zegt Paulus, ik heb het ook ontvangen. Op de tijd en de manier die God bepaald heeft. Nou, daar kan Paulus nog wel wat meer over vertellen, hè, over wat hem overkomen is. Op de tijd en op de manier die God bepaald had. En als het zo werkt, dan betekent het voor ons heel vaak wachten. Maar wachten, dat maakt ons nerveus. Dat werpt ons op onszelf terug. Het maakt ons onzeker. Je bloeddruk loopt op. Je krijgt de neiging om wat te doen. Het heft in eigen handen te nemen. Want wij kunnen die confrontatie met onszelf niet aan. Die wachten met zich meebrengt. En wat is die confrontatie? Nou, als je moet wachten, dan moet je het heft uit handen geven. Maar als je je nou gedragen weet door Gods genade, dan kun je, om zo te zeggen, achteroverleunen, ontspannen. En je gebruikt de tijd ook om dingen op een rij te zetten en je te laten corrigeren. De vernieuwing van je leven, heiliging, Pasen in je leven. Dat gaat niet altijd in een opwaartse lijn zonder wachten. In bijvoorbeeld Hebreeën 12 gaat het daarover. Maar de Bijbelschrijver zegt daar dan, dat proces is niet altijd leuk of fijn. Pasen in je leven, opstaan met Christus mee. En dan vallen de woorden als stand houden, niet de moed verliezen, niet opgeven, vermaning van de Heer, berisping, allemaal woorden uit Hebreeën 12. Pasen in je leven kan ook gewoon zeer doen. En het stelt ons soms voor onbeantwoorde vragen. Tim Keller van Redeemer in New York. Tim Keller die vertelde het verhaal van zijn overgrootvader. Die 3 keer zijn vrouw verloor. En tenslotte achterbleef met 17 kinderen. En die man zal ook wel eens gedacht hebben. Wat is mij toch overkomen? Waarom? Die Tim Keller is een kleinzoon van het 17e kind. En hij zei, misschien ben ik zelf wel het antwoord op die vraag. Maar zijn overgrootvader heeft dat antwoord nooit gekregen. Genade leert je met vertrouwen te wachten. Zulk wachten schaadt niet. Maar het loutert en reinigt en laat je rijpen. Zoals graan dat lang moet staan. En goede wijn die lang moet liggen. Ten slotte, hoe werkt genade door? Zijn genade aan mij is niet zonder uitwerking gebleven. Zegt Paulus. Ik heb zelfs meer gearbeid dan zij allen. Daarvoor heeft hij veel gekregen van God. Maar ook Paulus moest dat allemaal wel met vertrouwen overgeven aan diezelfde God. En we kennen allemaal het verhaal over de doorn in zijn vlees. En dat hij gebeden heeft. Gebeden en nog eens gebeden om ervan verlost te worden. En dat God dan tegen hem zegt, mijn genade is genoeg. Genoeg om veel meer te arbeiden dan de andere apostelen. Genoeg om te kunnen doen waar God hem voor heeft aangesteld. Genoeg om te doen wat God hem wil laten doen. Kun je, durf je daarop te vertrouwen? God leert ons dat heel vaak in de gang van ons leven. Hij dwingt je om te wachten. Om los te laten. Om je eigen verdediging op te geven. Om je waarde te ontdekken. Gods licht gaat dan door jouw werkelijkheid heen schijnen. Denk even aan die dia van vorige week zondagmorgen. Genade helpt ons ook om alle wonden en het niet bereikte, het verkeerd gegroeide, het gemis en zelfs de dood in een hoger licht te zien. Paastijd is de tijd van leren inpassen. We leren de gebeurtenissen in ons leven in te passen in Gods verband. En aanvaarden de dingen doordat we gaan zien hoe het licht van Gods genade er overheen schijnt. Ja, en kun je met die genade niet overweg, dan groeit er verbittering en wantrouwen en afstand. De genade van Jezus Christus is ook dan toch het enige medicijn. Hij helpt ons om los te laten. En ons aan hem toe te vertrouwen. Zo komt de mens tot zijn bestemming. Want daar is God op uit. Hij geeft wat je niet hebt verdiend. Maar je krijgt het. Amazing grace. Amen.
Thank you.
Die eeuwig rijke God, die uit genade ons behoudt, te allen tijd is hier en overal een helper die bevrijdt. We zingen Gezang 141, vers 2. En daarna opwekking 347, de geloofsbelijdenis. En laten we daarvoor gaan staan nu.
Thank you.
We gaan samen danken en bidden. En vanmiddag is gevraagd om voorbeden voor Lianne Nieuwenhuizen. U kent haar niet, ik ken haar ook niet, maar in de kring van Presikhaven is ze wel bekend. Ik lees hier verschillende dingen op het briefje. Dat ze het moeilijk heeft, vooral bidden dat God bij haar zal zijn. En danken dat ze gisteren een mooie verjaardag heeft gehad. Laten we samen danken en bidden. Naam aller namen, dank u wel dat u uzelf aan onze naam verbindt. En dat die verbinding genade heet en genade is en als genade wil werken. Dat het ons helpt om banden te verbreken, om los te laten, om verdedigingsmechanismen op te geven. Om onze eigen waarde te ontdekken in het licht van uw liefde voor ons. Dat genade ons leert wachten met vertrouwen. Heer in de hemel, er zijn veel dingen voorbij gekomen vanmiddag. En met het een zullen we vast meer kunnen dan met het andere. Maar wij bidden u, geef dat uw genade werkt in onze levens. En anders betekent het dat we Pasen laten liggen. En dan wordt het allemaal zo zinloos. En dat bedoelt u niet. Integendeel, u geeft onze levens alle diepte, alle rijkdom. Door uw genade, door uw amazing grace. Heer in de hemel, straks gaan we weer naar onze huizen en naar de plekken waar we wonen. En morgen nemen we onze taken weer op als we dat kunnen. En dan is het vaak zo dat we de zomer weer middenin zitten. En die eerste dag van de week, die zo belangrijke dag, dat we die dan zomaar ook weer kwijt zijn. Maar we hebben deze eerste dag van de week ontvangen om de opstanding van Jezus Christus blijvend bij ons te hebben. En te laten werken in ons leven. Help ons daarbij. En geef dat we in de loop van deze week er ook telkens weer aan terugdenken. Aan dat kostbare woord genade. En wat het voor ons persoonlijk dan zal betekenen. En laat ons zo groeien, Heer. Heer in de hemel, we willen u samen bidden voor Lianne Nieuwenhuizen. Danken dat ze gisteren een mooie verjaardag mocht hebben. En ook bidden of u bij haar wilt zijn. Of u haar kracht wilt geven. Of u haar dichter naar u toe wilt trekken. Of u haar vertrouwen wilt geven. En geef dat de kring in Presikhaven daarvoor ook een instrument mag zijn in uw handen. Dat zo door mensen heen uw liefde, uw aandacht, uw zorg zichtbaar wordt. En Heere, geef dat we zo ook in onze eigen kringen bezig zijn. Gewoon daar waar we leven, waar we wonen. Waar we elkaar ontmoeten, maar we ook een heleboel andere mensen ontmoeten die hier vanmiddag niet bij ons zijn. Mensen die hele andere dingen hebben gedaan vandaag. Mensen bij wie u misschien helemaal achter de horizon verdwenen bent of onbekend, totaal onbekend. Mensen die u misschien zoekt, laat ons uw instrumenten zijn. En geef ons dat we te allen tijden bereid zijn tot verantwoording van de hoop die in u is. Daar zijn we vanmiddag ook mee begonnen. Wij hopen op u en dan hopen we op uw genade, o grote koning. Naam aller namen, draag ons door uw genade, ook deze week. Amen. Broeders en zusters, uw liefdegaven worden nu ingezameld voor de diaconie en voor Villa Klarendal. eer en genade zal hij geven. Onze slotzang, Psalm 84, vers 6. Kunt u met de band nog een aantal liederen zingen. Broeders en zusters, ontvang de zegen van de Heere over uw leven, uw nieuwe leven. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen. Thank you.